Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk. Wij noemen u Filippenzen 3 als schriftlezing.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn een dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot en prijs de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruisjes van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is een schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het slot van het hoofdstuk wat u zojuist gelezen is. Filippenzen 3, de verzen 20 en 21, waar het woord van God en onze tekst luidt. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, welke plaats neemt de hemel in ons leven? De hemel in ons leven? Ja, het is toch hemelvaartsdag geweest, waarop we stilstonden bij het feit dat de Heer Jezus Christus, om zijn heilswerk voor te zetten, ten hemel gevaren is. En juist in het hemelvaartsevangelie worden onze gedachten en onze harten gericht op de hemel. En vandaar dat die vraag zeker op deze zondag helemaal niet vreemd is. Welke plaats neemt de hemel in uw leven, in jullie leven, jongelui, en in het mijne? Zitten we niet erg vast aan deze aarde? Zitten we misschien wel niet te vast aan deze aarde om aan de hemel te denken? Oh, we hebben onze excuses heel snel klaar. U moest eens weten hoe moeilijk het is om het hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijd. U moest eens weten hoe moeilijk het is om een opgroeiend gezin groot te brengen in deze tijd vol verleiding. U moest eens weten, ja, vult u zelf de dingen maar in. En het is waar, gemeente, wij worden door allerlei dingen aan deze aarde geklonken en opgeslokt door de dingen van de wereld. Ik zal het niet ontkennen. Maar die vraag blijft vanuit het woord van de Heere toch bij ons. Welke plaats neemt de hemel in? En dan niet slechts, ja, dat we denken aan de toekomst. Van, het zou zo'n wonder zijn als ik straks, als ik sterven ga, naar de hemel mag. Maar in het hier en nu, midden in het bruisende leven van vandaag. Want daar gaat het over in onze tekst. Niet slechts over wat straks voor Gods kinderen wacht. Daar gaat het ook over. Maar over wat ze nu hier al beleven van de hemel. Nog nooit van gehoord, zegt u. O, niet? Gods woord spreekt erover. In onze tekst. Maar onze wandel niet zal zijn, maar is in de hemelen. Wat zou dat dan betekenen? Wel, we hopen er samen met Gods hulp vanmorgen een moment bij stil te staan. Het thema voor de prediking is de wandel in de hemelen. We letten op drie dingen. Op de grond van die wandel. In de tweede plaats op de aard van die wandel. En in de derde plaats op het eind van die wandel. Onze wandel is in de hemelen. De grond van die wandel, de aard van die wandel en het eind van die wandel. Ja, Paulus schrijft deze woorden in zijn brief aan de gemeente van Filippi. En die gemeente van Filippi, daar wist Paulus zich heel bijzonder mee verbonden. Filippi was een stad in het noorden van Griekenland, destijds een heel belangrijke stad, in de provincie Macedonië. En Filippi was een stad waar Paulus het eerst kwam toen hij op Gods hoog bevel moest oversteken van Azië naar Europa. Daar was het voor het eerst dat het evangelie van Gods Zoon Jezus Christus verkondigd werd op de vaste bodem van Europa. En Paulus wist zich met die gemeente van harte verbonden. Hij noemt daar zelf ergens in zijn brief mijn blijdschap en mijn kroon. Die gemeente was dus de reden, de oorzaak waarom Paulus zich kon verblijden. En het was eigenlijk een kroon op zijn apostolische werk. Nou was het in die gemeente van Filippi een beetje apart gesteld. Nee, niet zozeer in geestelijk opzicht. Maar Filippi was een wat wonderlijke stad en dat moeten we goed zien, willen we de tekst van deze morgen goed begrijpen. Filippi lag dan wel in Griekenland, maar het was eigenlijk een Romeinse kolonie. Gesticht vanuit Rome. En dat betekent dat er wel wat Grieken woonden, maar over het algemeen woonden er in die stad Filippi nogal wat mensen van de Romeinse afkomst. Bijvoorbeeld de keizer van Rome had een aantal van zijn legioenen, waarvan mensen de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, en uit de dienst ontslagen. En dan kregen die veteranen, zoals ze toen al heten, meestal een geschenk van de keizer. Een stukje land of een plek ergens in een stad waar ze een huisje konden bouwen of waar al een huis stond. En dan mochten ze daar de rest van hun leven wonen. Nou, zo woonden er in Filippi heel wat gewezen Romeinse soldaten. Ze waren Romeinen, maar ze leefden in Griekenland. En niet alleen Romeinse soldaten uit het leger ontslagen, maar ook andere Romeinen waren naar Filippi verhuisd. En zodoende had je daar in Filippi een hele grote wijk, een heel groot deel van de bevolking, wat van Romeinse afkomst was, maar daar in den vreemde in Griekenland woonde. En je kon het zien aan die mensen, dat ze niet echte Grieken waren, want daar in Filippi gedroegen die Romeinen zich als Romeinen. Ze kleedden zich als Romeinen, ze spraken niet de Griekse taal, maar ze spraken het Latijn. Je kon in alle dingen zien dat het mensen waren die dan wel in Griekenland woonden, in die Griekse stad, maar hun eigenlijke domicilie, hun eigenlijke vaderstad en vaderland, dat was de stad op de zeven heuvelen, dat was Rome. En ik heb al gezegd, dat moeten we goed vasthouden, willen we de woorden van de tekst goed verstaan, want Paulus zinspeelt daarop, gebruikt dat als een beeld in deze tekst. Want hij zegt letterlijk in de tekst die voor ons ligt, uw wandel, onze wandel, dan zou je ook kunnen vertalen ons burgerrecht, ons domicilie, ons burgerschap is in de hemelen. Iets wat modern gezegd, je zou kunnen zeggen de papieren van de burgerlijke stand van die mensen in Filippi die lagen in Rome. Nou, zo'n burgerlijke stand zoals wij hier in Nederland hebben, zo hadden ze toen natuurlijk nog niet. Maar iets dergelijks was er wel. De papieren van de burgerlijke stand, de burgerschapsbewijzen, de plek waar ze werkelijk vandaan kwamen en waar hun echte vaderland was, dat was voor die velen die in Filippi woonden Rome. Nou, zegt Paulus, net zoals voor veel leden van de gemeente en voor veel inwoners van deze stad Griekenland niet hun vaderland is, maar Rome hun vaderland is. En de burgerschapspapieren niet in Filippi liggen, maar in Rome liggen. Zo is het ook geestelijk gesproken met de kerk van de Heere Jezus Christus. Ze wonen hier op aarde, ze leven hier op aarde, maar als vreemdelingen, als in een vreemde omgeving, hun burgerschapsbewijzen, hun domicilie is in de hemelen. Daar ligt hun vaderland. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, als Paulus dat zo met gebruikmaking van dat beeld zegt, dat de burgerschapspapieren van de oprechte kinderen van God in de hemel liggen, hoe zijn die burgerschapsbewijzen daar gekomen? Want ik lees toch in mijn Bijbel, zegt een jongen die thuis is in de leer van de kerk en in de schriften, dat wij van nature geen hemelburgers zijn, maar dat wij van nature kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen, inderdaad, u hebt gelijk. Die burgerschapsbewijzen van Gods kinderen zijn daar niet zomaar gekomen. Dat is een wonder. En bij dat wonder kunt u denken aan de eeuwigheid en zeggen, wel, al van eeuwigheid heeft God zijn volk lief gehad. En daarom staan al van eeuwigheid de namen van Gods kinderen opgetekend in het boek des levens en staan zij geschreven in de hemelen. Maar we zouden het in het licht van de dingen die in de weken die voorbij gingen herdacht zijn in de kerk ook nog anders kunnen zeggen. God heeft de zijne van eeuwigheid lief gehad. Maar dan zegt het evangelie ons ook dit, gemeente. Dat die God die zijn kerk van eeuwigheid lief had, heel zijn kerk aan Jezus Christus gegeven heeft. En dat Jezus Christus hier op aarde gekomen is, als de grote hoge priester die heel zijn kerk op zijn hart droeg. En dat moet u maar nooit vergeten als u nadenkt over het evangelie en de weg die de Heer Jezus Christus hier op aarde ging, overweegt en overpeinst. Jezus Christus gaat die weg als de grote hoge priester aan wie heel de kerk is toevertrouwd door de Vader. We zouden het zo duidelijk kunnen maken met een oudtestamentisch beeld. Misschien is iemand me al voor. Die hoge priester in het Oude Testament, u weet het, staat in het begin van de Bijbel zo uitvoerig beschreven. Die had een prachtig kleed aan, hemelsblauw en wit en allerlei fraaie kleuren. En te midden van al die kledingstukken die tot in groot detail in de Bijbel beschreven worden, wordt dan ook gezegd dat die hoge priester een borstlap droeg. En die borstlap was gemaakt van prachtige stof. En op die borstlap, daar waren 12 prachtige edelstenen gehecht. En in die edelstenen stonden namen geschreven. De namen van de 12 stammen van Israël. Ruben en Simeon en Levi en Juda. En hoe ze verder ook mogen heten. En dat symboliseerde, dat betekende dat wanneer die hoge priester in het Oude Testament nu zijn werk deed in het heiligdom, dan droeg hij de namen van heel het volk, van al die stammen op zijn hart. En dat is nu een prachtig beeld, een Bijbels beeld van de weg die de Heere Jezus Christus ging en van het werk wat de Heere Jezus Christus doet. Als hij komt op aarde en zijn werk begint, dan draagt hij de namen van de zijnen op zijn ziel. De naam van Abraham en van Isaac en van Jacob. De naam van David en de naam van allen die hem vrezen. Niet alleen uit de tijd van de Bijbel, maar ook nog tot in het jaar 1996 toe. En als u dat even vasthoudt, dat de Heer Jezus Christus hier op aarde gekomen is, terwijl hij als het ware op zijn borst, op zijn hart, in zijn hart, in zijn handpalmen gegraveerd, de namen droeg van al de zijnen, dan krijgt de weg van de Heer Jezus Christus zo'n diepe betekenis. Want als hij dan lijdt en sterft, dan sterft hij terwijl hij de namen van zijn kinderen draagt op zijn hart. Terwijl de namen van zijn kinderen als het ware met bloed gegrift staan in zijn doorwonde handen. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Maar ook als de Heere Jezus Christus opstaat, dan staat hij op terwijl hij de namen van zijn kinderen draagt door de dood heen en door het graf heen. En als hij 40 dagen na Pasen opstijgt en met een wolk wordt opgenomen in de hemelen, dan is het de grote hoge priester Jezus Christus die het hemelse heiligdom binnengaat. En als zij het hemelse heiligdom binnengaat, terwijl de engelen juichen en de kinderen Gods die al in de hemelen zijn zingen van zijn glorie, draagt hij al de namen van zijn kinderen op zijn hart. En als zij de hemelen binnengaat, zoals de apostel het zegt, niet zonder bloed. Dat wil zeggen met de littekenen van zijn lijden en sterven zichtbaar, komt hij de hemel binnen. Dan laat hij het als het ware, mag ik het eenvoudig zeggen, aan zijn vader zien. Vader, gij hebt ze mij gegeven. En nu heb ik voor hen geleden en ben ik voor hen gestorven. Ze staan gegrift in mijn handen. Hun namen geschreven met bloed. Jezus Christus heeft door zijn verzoenend lijden en sterven de namen als geschreven met bloed in de hemel binnengebracht. Jezus Christus heeft met zijn weg en werk de namen, de burgerschapsbewijzen als met bloed in de hemelen ondertekend. Begrijpt u nu waarom die tekst zo geweldig van inhoud en betekenis is? Het is gegrond op Gods eeuwige liefde. Maar het is door het lijden en sterven van Jezus Christus, door zijn opstanding en hemelvaart heen, dat hij de namen binnengebracht heeft op zijn hemelvaartsdag in de hemelen. En nu staan de namen van al Gods kinderen hun burgerschapsbewijzen als met bloed geschreven voor het aangezicht van God. Ons burgerschap, zegt Paulus, is in de hemelen. Wat is dat volk van God? Wat is die levende gemeente van de levende Christus gelukkig? Als je dat mag weten. Dat je namen geschreven staan in de hemelen. Ergens in het Nieuwe Testament wordt gezegd: verblijd u daarin dat uw namen geschreven staan in de hemelen. Ja, zegt iemand, maar wacht u nou eens even. Gaat dat allemaal niet wat snel? En misschien nog een indringender vraag, is dat allemaal niet wat hoog? Want weet Gods kerk dat dan ook altijd? En is dat nu ook in de praktijk van het geestelijke leven iets waar ze het zicht op hebben? Ja, dat is een hele wettige vraag, gemeente. En we zullen er ook wat van zeggen straks. Maar laat ik eerst nog maar even met een dikke streep de tekst van vanmorgen aan het woord laten. En zeggen dat, ook al is het vaak zo dat de kerk hier op aarde daar weinig van ziet, of nog weinig van ziet, omdat de oefeningen in het geestelijke leven ontbreken. Het is niet te min waar van heel de kerk die Christus kocht met zijn bloed. Dat hun namen geschreven zijn in het register in de hemelen, ons burgerschap. Onze geboortepapieren, onze wedergeboortebewijzen liggen in de hemelen. Maar om dan te gaan naar de praktijk van het geestelijke leven, zullen we toch ook iets moeten zeggen over de aard van die wandel in de hemel. Want ja, dat is toch duidelijk in dit schriftgedeelte. En zeker als u nog even het beeld in herinnering roept waar we mee begonnen zijn. Kijk, Paulus gebruikt hier beeldspraak ontleend aan die situatie in Filippi, de politieke situatie in Filippi. Dat er heel wat mensen waren die in Filippi woonden, maar die in hun hele handel en wandel lieten zien, ja, eigenlijk waren ze Romeinen. Ze spraken als Romeinen, ze kleden zich als Romeinen, ze gedroegen zich als Romeinen en gaat u zomaar door. En daarom is het niet zonder reden dat de Statenvertalers dat woord, waarvan ook zij wel wisten dat het burgerschap kon betekenen, toch met wandel vertaald hebben. Want ze wilden voluit onderstrepen dat wanneer nu je burgerschap in de hemelen is, zeg, wanneer je nu een kind van God mag zijn door vrije genade, dat komt uit in je handel en in je wandel. Net zo goed als die Romeinen in die Griekse stad zichtbaar waren aan hun kledij en zichtbaar waren aan hun Romeinse cultuur, zo is het ook met de levende kerk van Christus. Het komt in hun handel en in hun wandel uit dat ze een ander vaderland hebben en dat zij ook een ander vaderland zoeken. Dat zie je. Waaraan dan? Wel, dat zie je aan heel hun leven. Dat zie je niet alleen aan de buitenkant. Maar dat merk je ook aan de binnenkant. Dat wordt zichtbaar in alles. Paulus laat dat heel duidelijk zien doordat hij in dit schriftgedeelte een tegenstelling maakt tussen de wandel in de hemelen. En hij zegt van anderen, velen wandelen anders. Ja, laat me daar maar mee beginnen. Wat bedoelt Paulus daarmee? met die andere wandel, die dus niet een wandel is in de hemelen. Nou, Paulus zegt in het 18e vers, velen wandelen anders, van de welke ik u ook dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande, en de welke aardse dingen bedenken. Kijk, en als u nu die woorden op u laat inwerken, dan is het laatste stukje het stukje wat de meeste nadruk ontvangt. Het andere ook wel, alles hoort erbij, maar het laatste ontvangt de klemtoon gezien het verband. Terwijl de wandel van Gods kerk in de hemelen is, op de hemel georiënteerd, op de hemel gericht is, is het van degene die anders wandelen zo, dat zij in hun leven en in hun levensuitingen uit de aarde aards zijn. En van hun, zegt Paulus, juist omdat ze uit de aarde aards zijn en aardse dingen bedenken, dat ze vijanden zijn van het kruis van de Heere Jezus Christus. Nou, dan is het dringend nodig, gemeente, dat we scherp in beeld krijgen wat dat allemaal betekent. Iemand denkt misschien, nou, als je dat zo leest, dan zeg je dat zijn, nee, niet direct kerkmensen waar het hier over gaat, want het gaat hier over mensen wie buik hun God is en heerlijkheid in hun schande, aardse dingen bedenken. Dat gaat dan toch wel over mensen die openlijk in de zonde leven. Dat gaat dan over mensen wie het laagste begeerte, want dat is het woord de buik, soms in de Bijbel. Dat gaat dan over mensen wie het laagste begeerte, want dat is het woord de buik, soms in de Bijbel. De laagste begeerte, de wellusten, de boze verlangens. Die boze verlangens, die hebben het voor het zeggen in hun leven. En ze leven zich helemaal uit in de zonde. Je moet maar eens kijken in de samenleving rondom je heen. Misschien op Urk nog niet zo erg, al zal het ook wel erger worden, zoals overal. Maar als je kijkt in hartje Amsterdam of hartje Rotterdam, als je kijkt op de plaatsen en de omgevingen waar de zonde openlijk gediend wordt en openlijk geadverteerd wordt, ja, dat zijn de mensen die hun boze lusten, hun verkeerde verlangens, hun zedeloze verlangens, hun moordlustige verlangens volgen. Dat zijn de mensen die aardse dingen bedenken. Zou het waar zijn? Ja, het is wel waar. Dat zijn mensen die aardse dingen bedenken. Die leven voor de aarde. En die uit deze aarde, zoals het vaak tegenwoordig gezegd wordt, willen puren wat er uit de pure valt. Uit dit leven willen halen wat er uit te halen valt. Je moet toch alles eens een keer meegemaakt hebben. Je moet toch eens een keer dronken geweest zijn, of niet alleen maar één keer. Dat moet je toch eens een keer beleefd hebben. Anders leef je niet aan het einde van de 20e eeuw, toch? Je moet toch minstens eens een keer aan drugs gesnuffeld hebben. Want anders weet je niet wat dat is. En op een houseparty, daar moet je toch ook minstens eens een keer geweest zijn. Wil je echt leven en meetellen vandaag? Om geen andere dingen te noemen. Kijk, dat zijn mensen die aardse dingen bedenken. En dat zijn de aardse invloeden, de wereldse invloeden, de duivelse invloeden. Te midden waarvan wij leven. Maar gemeente, dat is het niet alleen. En dat is het ook niet waar Paulus zich toe beperkt. Hij heeft meer te zeggen in dit hele hoofdstuk. En leest u het straks uit de kerk thuis nog maar eens een keer na. Want dan ziet u dat Paulus het niet alleen maar heeft over mensen die in openlijke, grove zonde leven. Maar dat Paulus het ook heeft over de zogenaamde vrome goddeloosheid. Eerder in het hoofdstuk gaat hij zijn eigen leven na. En vertelt Paulus iets over de praktijk van zijn eigen leven. Nou, dan zijn we nieuwsgierig. Als we eens een blik ontvangen in wie Paulus geweest is. Nou, dan valt het niet mee. De geestelijke keurmeesters van vandaag zouden zeggen, Paulus, ken je er wel wat van als ze dat zouden lezen? Want je hoort niet zoveel goeds van Paulus. Paulus, ben je al gerechtvaardigd? Paulus, ben je al teruggebracht tot het vaderhart Gods? Dat hoor je van Paulus niet. Tenminste niet in deze passage. Hier legt Paulus zijn schuld bloot. Zijn zonde geeft hij aan. Zijn dwaasheid. Zijn vrome jongeling zijn. Zijn uiterlijke rechtzinnigheid, terwijl het hart eraan ontbrak. Hij vertelt eerlijk tegen die gemeente van Filippi wie die geweest is. En uit welke nood en dood God hem verlost heeft. Kijk, en dan valt het op, wanneer Paulus dan gaat spreken, dan heeft hij het helemaal niet over grove, openlijke zonde. In zijn jeugd heeft Paulus daar ook helemaal niet in geleefd. En daar mag Paulus dankbaar voor zijn. Net zo goed als jij er dankbaar voor mag zijn, jongen of meisje in de kerk, als je tot op dit moment voor erge, openlijke, zware zonde bewaard bent. Dat is Gods beschermende hand. En acht dat niet gering. Maar weet je, er is zo'n gevaar, zeker ook in onze eigen kringen, dat terwijl de wereld zich steeds meer wendelt in het slijk van deze aarde, wij een klein beetje hoogmoedig worden. Ja, natuurlijk nederig hoogmoedig, want we weten dat echte hoogmoed niet mag. Maar nederig hoogmoedig, daar zit de kerk vol van vandaag. Ook hier op Urk misschien wel. Van nederig hoogmoedige mensen die met hun godsdienst wat worden. En denken dat ze beter zijn dan zovelen hier in Nederland. Soms hebben ze zelfs een zendingsijver. Maar het is een ijver zonder verstand. Gaan ze zeggen, er moet in de wereld heel wat veranderen. En ze zeggen tegen een collega op het werk, joh, jij moet je eens anders kleden en naar andere muziek luisteren. Ja, zegt iemand, maar dat is toch goed bedoeld, prachtig bedoeld. Maar die man moet niet slechts naar andere muziek luisteren en zich anders kleden. Hij moet bekeerd worden. Wij praten zo gauw en zo makkelijk over uiterlijke dingen, gemeente. En uiterlijke dingen zijn niet onbelangrijk, ik kom er zo nog op. Maar van onszelf en van anderen moet het hart veranderd worden. Want al hebben we alle prachtige uiterlijke kenmerken zoals die onder ons gelden. En we missen de hartvernieuwende genade, dan bent u een vijand van het kruis van Christus. En dan bedenkt u vrome aardse dingen. En dan is uw godsdienst uw buik. Paulus somt het op. Wat was mijn godsdienst? Mijn vijandschap van Christus? Nou, dat waren allemaal voorrechten. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van de Hebreeën. Enzovoort, enzovoort. Al zijn voorrechten somde hij op. Maar hij miste dat hartvernieuwende werk. En we moeten het goed vasthouden. Dat dat het meest noodzakelijke is, te kern van de zaak. En dat het zo kan zijn, Paulus als geen ander van de Bijbelschrijvers waarschuwt er ons voor onder de leiding van de Heilige Geest. Dat we met onze vrome godsdienstigheid onszelf op de been kunnen houden en onszelf kunnen rechtvaardigen. En onszelf beter kunnen achten dan een ander. En ondertussen alsmaar langs de roepstemmen tot bekering. en de roepstemmen dat ons hart vernieuwd moet worden heen leven. En uiteindelijk sterven als een rechtzinnige fariseer, overgoten met een gereformeerd bevindelijk sausje. Maar zonder hartvernieuwende genade, wat zou dat erg zijn, als dat u, als dat jou straks zou moeten overkomen. En wie weet hoe kort het leven nog is. Aardse dingen bedenken, anders wandelen. Gemeente, Gods woord wil ons wakker schudden. En niet slechts een klein stukje van ons leven onder de heerschappij van de ten hemel gevaren koning brengen. Zodat het van buiten allemaal kloppend lijkt te zijn. Maar ons hart houdt zich verre van hem. Maar de Heere zoekt het hart. En dat bedoelt Paulus bewogen en ernstig hier aan de orde te stellen. Want Paulus waarschuwt niet deze dingen, tegen deze dingen vanuit een soort hoogte of vanuit een soort gearriveerdheid. Nee, Paulus is een bewogen mens. Hij zegt, ik heb het u wenende gezegd en zeg het nu ook nog steeds, wenende. Dat ge vijanden zijt van het kruis van Christus. En daarom kan de apostel zo bewogen aandringen en wij mogen het in de naam van de apostel en in de naam van zijn heilig woord doen. Bekeert u. Laat u met God verzoenen. Zoek de hemelse dingen. Zoek het leven uit genade. Zoek het borgwerk van Christus en te schuilen achter zijn dierbaar bloed. En laat er geen rust zijn in ons leven voordat we het op goede Bijbelse gronden mogen weten. Dat ons leven geborgen is, schuiling vindt achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar hoe is Paulus daar gekomen en hoe komt een zondaar daar? Dan moet u één ding niet vergeten, dat al is de Heere Jezus Christus in de hemel. En al hebben de discipelen gezien hoe de hemel is toegesloten en ze hebben met deze ogen nooit meer hun zaligmaker aanschouwd hier op aarde. Dat die Heere Jezus Christus vanuit die gesloten hemel voor onze ogen blijft werken met zijn kracht, met zijn godheid, met zijn geest en met zijn genade. Dat staat ook in het slot van de tekst. De kracht van de Heere Jezus gaat het daarover, waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dan moet u weer eens opletten, zeg. Dat betekent dan ook dat de Heere Jezus Christus vanuit de hemel het leven van mensen, het leven van vijanden, vijanden van het kruis van Christus kan veranderen. Dat hij vijanden met God kan verzoenen. Dat hij de hardste harten, het meest weerbarstige hart kan verbreken. Dat hij, ook jou mijn jongen, ook jou meisje, ook u die misschien al oud bent, dat wonder van de hartvernieuwende genade kan geven. Dat hoort bij zijn overwinning, dat hoort bij zijn hemelvaart. Hij kan hier op aarde met zijn almachtige kracht en genade alles onderwerpen. Zouden we dan de troon der genade niet bestormen en smeken, Heere, breek mijn harde hart. Heere, vernieuw mijn stenen hart. Heere, wil u met de kracht en de liefde met de genade van u werken en doorwerken in mijn leven. Kijk, want dan komen we terecht bij wat dat woord van onze tekst nu eigenlijk betekent. Velen wandelen anders, we hebben gezien wat dat is. Maar onze wandel is in de hemelen. Waarin komt dat nou uit? Wel allereerst, wanneer een mensenkind van een vijand van God verandert. en tot inkeer komt, tot bekering komt, dan gaat hij de dingen van de hemel zoeken. Dan gaat hij de God van de hemel zoeken. En dan gaat hij hier op aarde zoeken naar alles wat God hier op aarde gegeven heeft. En wat heeft God hier op aarde gegeven? Wat heeft de ten hemel gevaren koning hier op aarde nog gelaten? Nou, dat weet die jongen van de zondagsschool wel. Die heeft hier op aarde zijn woord gelaten. En die wil dat woord gebruiken door de krachtige werking van de Heilige Geest. Vergeet het nooit, gemeente. Dat woord van God is Gods gave van de hemel. En wie de dingen van de hemel gaat zoeken, die gaat allereerst zoeken het woord van de levende God. Zeg, jongen of meisje in de kerk, lig je wel eens wakker en neem je dan 's nachts bij het nachtlampje je Bijbeltje wel eens? Omdat je je van binnen zo leeg en zo arm voelt zonder God. Smeek je in stilte de God van de hemel wel eens, in wiens drie enige naam je gedoopt bent, of de Heere zich over jou wil erbarmen? Zijn er wel eens momenten dat je misschien 's avonds of overdag, als je de gelegenheid hebt, in de stilte God zoekt en zegt: Heere, hoe moet het nu toch met mij? Kan ik nog bekeerd worden? Zie op mij in gunst van boven. Kijk, want wanneer God in ons leven begint te werken, dan is één ding vast. Dan zoeken we het bij de dingen die God gegeven heeft. Die Christus hier op aarde gelaten heeft. Dan zoeken we het bij het woord van de levende God. Dan zoeken we het in het gebed. Dan krijgen we Gods dienst lief, de zondagse eredienst. Dan krijgen we Gods woord lief, dan krijgen we Gods dag lief, dan krijgen we Gods kerk lief. Dan gaan onze dingen daarnaar uit. En dan is het wel zo dat we midden in deze wereld staan, want dan moet je als jongen of meisje of als oudere ook je taak en je roeping hier op aarde trouw vervullen. Maar dat is niet het hoogste meer. Dan is het allerbelangrijkste geworden, al ligt het soms wel eens onder de as en al wordt het soms wel eens aangevochten. Allerbelangrijkste, Heere, dat ik u mag kennen. En hoe leert zo iemand nu God kennen, Christus kennen? Dan kom ik nog even terug, gemeente, bij op die vergelijking die we in het begin maakten. Jezus Christus, zo hebben we gezien, als de grote hoge priester, is hier op aarde gekomen en heeft hier op aarde voor zijn kerk geleden. En hij droeg al die namen op zijn hart. Zo is hij ten hemel gevaren. Zo is hij achter het gordijn van de hemel verdwenen. Nou, als je dat probeert voor te stellen en in te leven, en misschien hebt u het wel gedaan op de hemelvaartsdag, dan zeg je: dat moet toch wat voor de discipelen geweest zijn. Geen wonder dat ze daar stonden en naar de gesloten hemel keken en dachten: hoe moet het nu verder? Engelen moesten komen om ze te onderwijzen en de weg te wijzen. Ja, hoe moet het nu verder? Ze zagen Jezus niet meer. Ze hoorden zijn stem niet meer. Moeten we eens even goed luisteren. Hoe was dat ook weer bij het oude heiligdom, bij de tabernakel? Nou, als zo'n hoge priester dan met zijn hoge priesterlijke kleed het heiligdom binnenging, achter het eerste voorhangsel in het heilige, waar de toonbroden stonden en de zevenarmige kandelaar, als zij daar de wierookoffers ging brengen, ja, dan zag het volk hem niet meer, want dan was de hoge priester verdwenen. Dan was hij achter het voorhangsel. Maar meestal als die hoge priester daar naar binnen ging, dan lag er een grote stilte en eerbied onder het volk, weet u. En als je dan goed luisterde, dan kon je die hoge priester daar ook binnen in het heiligdom, achter dat gesloten voorhangsel, je kon toch horen dat hij aan het werk was. Want we lezen dat hij gewaden van de hoge priester, daar zaten schelletjes aan en granaatappelen, allerlei dingen die bij iedere stap rinkelden. En dat kon je buiten het heiligdom horen, het gerinkel van zijn kleed en het geruis van zijn gewaad, je kon het horen. En het volk wist het, ook al zien we hem niet met deze ogen, hij is in het heiligdom bezig. En hij werkt daar zijn volk ten goede. Kijk, en dat gebeurt nu nog. Al is het in een wat andere zin. Jezus Christus is ten hemel gevaren. Hij is het hemelse heiligdom binnengegaan. En de wolken op de hemelvaartsdag waren als het voorhangsel wat achter hem werd toegesloten. Ze zagen hem niet meer. Maar als Gods kerk hier op aarde, als een arme zondaar of zondares die het werkelijk om God te doen is, mag luisteren, dan horen ze het gerinkel en het geruis vanuit het hemelse heiligdom. De hoge priester is aan het werk. En hij werkt daar voor zijn kerk, voor arme, doemwaardige zondaren ten goede. Nou zegt iemand, wat moet je je daar dan bij voorstellen? Rinkelen vanuit de hemel? Nee, natuurlijk niet letterlijk. Als wij stil naar de hemel luisteren, horen we geen geluid. Maar wat ik bedoel is dit. Waar de Heere Jezus Christus nu ten hemel gevaren is, laat hij soms, waar zijn woord gepredikt wordt en waar zijn dienst gehouden wordt, of waar u in stilte de Bijbel leest, of een goed boek wat vanuit de Bijbel put en uit de Bijbel gegrond is leest, dan wil de Heere door zijn geest als het ware het rinkelen van die belletjes en het rinkelen van die schelletjes laten horen. Dan hoort u het, hij is in de hemel, hij is aan het werk en hij werkt daar ons ten goede. Je hoort het ruisen van zijn gewaad in de prediking van het woord. Je hoort het rinkelen van de belletjes in de verkondiging van het heilig evangelie. Ja, maar wie horen dat nou? Dominee, dat zijn toch alleen maar Gods kinderen. Die daar weet van krijgen. Die soms vanuit het woord zo onderwezen mogen worden. Die soms vanuit het woord ongedacht en onverdiend zoveel onderwijs ontvangen. Jazeker, dat zijn Gods kinderen. Maar u moet één ding niet vergeten. Toen God zijn kinderen vond. Toen God zijn kinderen voor het eerst opzocht. Waar vond hij ze toen? Misschien kunt u daar wel iets van vertellen uit uw eigen persoonlijke ondervinding, wanneer u de Heere vrezen mag. Vond hij ze toen al halverwege op weg? Ze hadden al een keus gemaakt. Ze hadden al zichzelf opgeknapt. Ze hadden al zichzelf voor 43% waarde gemaakt voor God. Als God zijn kerk hier op aarde vindt, gemeente, om die kerk te gaan bekeren en tot zich te trekken, dan vindt hij ze midden in hun nood en in hun schuld en in hun dood. Dan vindt hij ze als vijanden. En tot zulke mensen, de Heere Jezus noemt ze zelf in het evangelie, verloren schapen van het huis Israëls. Verloren in zichzelf. En verloren betekent in de taal van het Nieuwe Testament opgegeven. Gereed voor de ondergang. Zo vindt hij ze. En zo gaat hij in hun leven werken. En wie mogen dus iets horen van die liefelijke klanken van het heilig evangelie. Niet mensen die het zichzelf hebben waardig gemaakt. Niet mensen die op zichzelf steunen en leunen. Maar mensen verloren in hun schuld. Mensen in hun nood en in hun geestelijke armoede. die laten heren het soms, wanneer ze ontdekt worden aan hun zonde en aan hun schuld, wanneer ze zien dat bij zichzelf geen gronden meer te vinden zijn, weten vanuit zijn woord, dat hij nu aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing wil schenken. Dat hij het nu zegt tot mensen in hun nood en in hun verdriet over hun zonde. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat is het ruisen van het gewaad. Dat is het klinken van de belletjes aan het gewaad van de grote hoge priester. Dat is een goede tijding uit een ver land. Dat is het heilig evangelie. Wat vanuit de hemel komt. Waardoor de ten hemel gevaren koning door zijn geest en in zijn woord wordt verkondigd. O, als het zo is dat u zo zit in uw armoede en in uw schuld en zegt, dominee, ik ben zo'n vleeselijk mens. Ik ben zo iemand die in de zonde vastzit, die aardse dingen bedenkt. Maar God weet ervan, ik heb er zo'n last van. En vaak vraag ik me af, heb ik er wel genoeg last van? Maar onrustig maakt het me, want onrustig is mijn hart in mij, totdat het rust zou mogen vinden bij God. Dan zeg ik het tegen u, vanuit het woord van de tekster is een hoge priester, die uw handel en uw wandel, uw wegen kent, die ook weet wat er aan verborgen verlangens woont op de bodem van uw hart. Die niet alleen kan, maar die ook wil zalig maken. Die machtig is om harten te onderwerpen, maar ook machtig is om harten te genezen. En die het zegt tot u die vermoeid bent van geest en beladen. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Kijk, en dat is nu juist ook voor de kerk van Christus een zaak van heel veel troost. Want die kerk van Christus, die gaat het bij de Heere zoeken. Die gaat het bij het woord zoeken. Die gaat het bij het volk van God zoeken. Die herken je ook aan hun wandel en aan hun handel. Nee, dat betekent niet dat ze in een klooster hoeven te gaan. Dat wordt nergens in de Bijbel van Gods kinderen vereist. Maar wel dat ze met hun hart en met hun leven leven bij het woord van God. En dat zie je. Dat zie je in de huiskamers. Dat zie je in hun gebeden aan tafel. Dat zie je in hun kleding. Dat zie je in de manier waarop ze zich gedragen. Dat zie je in de manier waarop ze worstelen met de vragen in het leven. Hun wandel spreekt. Ik zeg, dat zie je in hun kamers. Dat zie je in hun leefwijze. Nee, daar hoort bijvoorbeeld niet bij dat je vol aan alle programma's van de televisie aanzet en ook iedere week nog naar de videowinkel gaat. Daar hoort niet bij dat je vergaat aan al de vuiligheid die vandaag aan de dag via alle soorten van media gepresenteerd wordt. Zo dat je bijna geen krant buiten een enkele behoudende krant die nog een klein beetje ook op ethisch terrein zuiver is kunt opslaan. Vanwege de smerigheid van de kleine advertenties. Daar hoort een leven bij wat steeds meer, gemeente, afgescheiden wordt. Niet uit een wettische geest, maar omdat onze wandel ergens anders is. Omdat, zoals een oud formulier gebed het zo fraai zegt, wij het hemelse willen betrachten. En dan kan de wereld haarscherp zien waar u bij hoort. Nogmaals, u hoeft niet te vluchten. U hoeft niet vreemd te gaan doen of raar te gaan doen. Of u in duizend godsdienstige bochten te gaan wringen. Zoals sommigen denken. Maar het wordt in het leven, als het goed is, wel zichtbaar dat de wandel ergens anders heen is. En door wat anders beheerst wordt, namelijk door het woord van de levende God. Kijk, en dan is het zo dat wanneer ons leven daardoor beheerst wordt, omdat ons hart vernieuwd is. En omdat we iets van dat hemelse woord en van die hemelse genade en van de werking van de geest die van de hemel is uitgezonden in ons hart mogen erkennen. Omdat er iets zichtbaar geworden is van de liefde van Christus en van zijn genade, ook voor ons persoonlijk. Omdat we mochten schuilen achter zijn dierbaar bloed. Dan is er ook verwachting. Want dat hoort bij de hemelvaart. Het leven van de hoop. Het leven van de verwachting. Paulus zegt hier, als onze wandel in de hemel is en we hier vreemdeling geworden zijn en we niet meer met alles mee kunnen. Als ons leven gericht is op de hemel en we dwars door alle vragen, zorgen, strijd en zonde heen. Toch hunkeren naar de God van de hemel en naar de Christus die ten hemel gevaren is. Dan is er ook die verwachting, niet altijd even sterk en niet altijd even levend. Maar ze is er wel, de verwachting van hem. We lezen het zo, waaruit wij ook de zalig maken verwachten. Namelijk Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat dezelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is de verwachting die Paulus aan de gemeente van Filippi, aan de gelovigen in Filippi voorhoudt. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker. Hoort u het? Hij zegt niet wij verwachten Jezus Christus als rechter. Dat schrijft Paulus ook. Leest u het maar na in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Maar hier is de verwachting zo dat hij vrijmoedig mag zeggen, Gods kerk verwacht de rechter als zaligmaker. En dan moet u dat eens proberen te wegen diep in uw hart. Jezus Christus is verheerlijkt, hij is nu gekroond, hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Maar Paulus zegt, hij is nog steeds degene die hij was toen hij hier op aarde was. Zaligmaker. Dat is de naam die als geen andere verbonden is aan zijn menswording, aan zijn vernedering. Want die naam werd hem gegeven aan het begin van zijn leven hier op aarde. Jozef krijgt in de droom de vermaning van de engel. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En zo heeft Paulus Jezus leren kennen. U ook? Dat u die naam hebt leren spellen. Dat die vernederde Jezus in uw ootmoedige vernederde leven is binnengekomen. Want een arme zondaar en een vernederde Jezus, die horen bij elkaar. En dat u die naam hebt leren spellen, die naam Jezus, zo heilig, groot en goed. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daar hoor ik een verloren zoon en een verloren dochter zeggen, Heren, ik ben het niet waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. Maar als Jezus komt in het hart van een verloren zondaar, met het licht en de liefde en de genade die hij verworven heeft, och, dan wordt die naam Jezus zo groot en zo goed. Want dan zegt die naam Jezus dat hij precies is wat zijn naam ook aanduidt. En dat is nu echt de bevinding, gemeente. Dat we gaan ervaren dat God nou precies zo is zoals het woord zegt en zoals zijn namen aanduidt. Dat is bevinding. Dat we dat echt gaan beleven. Dat hij een waarmaker is, om het wat ouderwets te zeggen van zijn woord. En als Jezus zo komt, dan gaan we hem kennen. Al is het misschien in het begin van verre. Al is het door de schaduwen heen. Als de zaligmaker, Jezus. Jezus. En naarmate die zaligmaker zich nu meer gaat openbaren aan ons hart. Naarmate hij laat zien wie hij is. En wij door het geloof misschien soms vol vrezen en beven. Hem gaan ontdekken. Hem gaan omhelzen. Hem aan ons hart mogen drukken. Naar die mate gaan we zien. Wat er een zaligheid in Jezus is. En komt er ook verwachting in ons leven. Uitzien. Naar zijn komst. Nee, dat betekent niet dat iemand die tot verandering gekomen is altijd bereid is om de Here te ontmoeten. Dat is door de zonde helaas zeker niet altijd zo. Maar het is wel zo dat in het leven van iemand die de Here vrezen mag en die Jezus als de zaligmaker leert kennen, er soms zo'n verlangen is om van de zonde ontslagen te zijn. En om hem nu te dienen en te vrezen met heel het hart, met heel de ziel en met heel het lichaam. Dan heb je zo'n last. En dat bedoelt Paulus ook in deze tekst. Zo'n last van die vernedering. Dat aan het stof gekluisterd zit. Dat de zonde er altijd nog weer tussen zit. Heb je er ook zo'n last van? Als het eens goed mag zijn onder de prediking van het woord. Als Gods kerk eens avondmaal mag houden. Dat je er zelf altijd weer zo gauw tussen zit. Vernederd lichaam. De vleeselijkheid ten gevolge van de zonde. Maar nu staat er dat de Heere Jezus Christus die vleeselijkheid en die nederigheid van het lichaam en van dit leven weg zal nemen. En daarom komt er steeds meer verwachting naarmate u meer van de Heere Jezus Christus mag kennen en meer in zijn borgwerk mag blikken, die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat het gelijk worden aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, u begrijpt, dat ziet op de grote toekomst. Als Jezus komt op de wolk. En hoe komt hij dan terug? Jezus Christus, zaligmaker. Die is het die we verwachten, zegt Paulus. Wel, voor de levende kerk is het zo dat de Heere Jezus terugkomt als de grote hoge priester. Die de zaligmaker is van zondaren. En dan nog één keer dat beeld van die hoge priester, weet u wel. Als die hoge priester zijn werk gedaan had in het heiligdom. Als die daar de offers gebracht had. Als die daar alles gedaan had wat naar de wet van hem vereist werd. Ja, dan kwam hij uiteindelijk naar buiten. En daar stond de schare in het voorhof te wachten. Doodse stilte heerste. En als de priester dan het werk af had. En het voorhangsel open ging en hij naar buiten trad, dan trad hij naar het volk toe. En achter hem stond dat rokende brandofferaltaar waar zojuist het offer gebracht was. En terwijl de priester voor het rokende brandofferaltaar stond, mocht hij dan op grond van het offer wat gebracht was het volk zegenen. Met die grote aaronitische zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig, die zegen. Dan hief hij zijn handen op en zegende het volk. Wel, als Jezus uit het hoge heiligdom van de hemel komt, gemeente. Straks op zijn wederkomst op de wolken. Dan komt hij als zaligmaker, zegenend voor zijn volk. Dan daalt hij neer uit de hemel met zegenende handen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en geeft u genade. Waaruit ik dat weet? Uit de Bijbel. Want het staat er toch dat de Heere Jezus met de hemelvaart zegenend het heiligdom van de hemel binnenging. En de engelen zeggen toch, deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem hebt zien heen varen, zegenende hoge priest. Eén vraag nog ten slotte. Zult u hem straks als zegenend hoge priester ook zien? Want dan moet u wel bij dat volk behoren, wier wandel, wier burgerschap in de hemelen is. Want voor allen die niet bij dat volk behoren op die grote dag, komt hij als rechter. En wat zou het erg zijn als er kinderen, als er jongeren, als er ouderen ook uit de gemeente hier zouden zijn, die het dan zouden moeten horen. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar gezegend die arme zondaar, die arme zondares, die hier op aarde veel strijd had, maar die toch niet buiten dat bloed kon, en die toch niet buiten de zaligmaker kon, en die niet één keer, maar misschien wel 100 keer op de knieën kroop om de zoom van zijn kleed aan te raken. Gezegend die mens. Want hun wandel was in de hemelen. Door de Heer Jezus Christus. En straks komt hij weder. Om u volkomen zalig te maken. Om u de volle zegen van zijn genade te schenken. Het staat in zijn handpalmen gegraveerd. En daarom zingt die arme zondares, de levende kerk van Christus. Misschien stamelend. Misschien aarzelend. Maar toch vanuit de bodem van je hart. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Amen.